Goedenavond, gemeente. Allen hartelijk welkom in deze dienst, die geleid zal worden door dokter Vreekamp uit Epe. Er zijn twee collecten. In de dienst wordt gecollecteerd voor het werelddiaconaat en bij de uitgang wordt de collecte gehouden voor het garantiefonds. Wij wensen u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst en wij zingen nu samen Psalm 119... Vers 45.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Uit Psalm 72, gemeente, willen we zingen, het eerste en het tweede vers, Psalm 72, 1 en 2. Wij zingen het laatste vers uit Psalm 48, Psalm 48 vers 6, na de belijdenis van het geloof. En gemeente in verbondenheid met de gemeente van Jezus Christus van alle eeuwen en plaatsen. Een gemeente die mag zijn ingelijfd in Israël, belijden wij: ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Bidden wij nu samen om de opening van de schriften, om het licht van Gods Heilige Geest, laat ons bidden. God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob, Vader in de hemel, hoor onze stem wanneer wij tot u roepen. Roepen om de opening van uw woorden, die aan ons zijn toevertrouwd, omdat Gij ze aan uw volk Israël hebt toebetrouwd en wij daarin mogen delen. Maar woorden die wij niet zelf kunnen openmaken, niet met al onze kracht en zeker niet met geweld, niet met goede bedoelingen van mensen, niet met overtuigingen van onszelf. En daarom bidden we u in volkomen afhankelijkheid. Wil door uw Heilige Geest uw eigen woord voor ons ontsluiten. Zoals alleen Gij dat kunt, omdat Gij het van binnenuit doet, omdat Gij uzelf, uw naam, daarin openbaart. Voor uw aangezicht sluiten we onze ogen en vouwen onze handen. En we bidden dat dit de ware uitdrukking van ons hart, van ons binnenste mag zijn. Dat wij niet in dit uur het werk van onze handen zouden zien en niet ons vertrouwen zouden stellen op wat onze ogen aanschouwen, maar dat Gij het werk van uw hand ons verkondigt en dat uw Geest ons doet zien wat geen mens kan zien. De wonderen van uw woord en uw naam. Heere, dat bidden wij u op deze zevende zondag na Pinksteren, in deze tijd van het jaar waarin wij in de zomer mogen volgen, onder leiding van de geest van Pinksteren, uw weg door de schriften. Hoor ons bidden. In Christus' naam, hoog geloofd in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de opening van de schriften is uit het boek van de Koningen, 1 Koningen 1, vers 32 tot en met 40, en dan Johannes 12, vers 12 tot en met 19. Wij lezen eerst dus uit de boeken van de Koningen, 1 Koningen 1, over de opvolging van koning David. Een vader had 2 zonen, zo horen we ook hier. De oudste Adonia, die roept zichzelf uit tot koning, maar hij is het niet. En dan wordt David eraan herinnerd dat hij ooit de jongste, Salomo, de troon heeft beloofd. We lezen 1 Koningen 1 bij vers 32. De koning David zeide: roep mij Zadok de priester en Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada. En zij kwamen voor het aangezicht van de koning. De koning zeide tot hen: neemt met u de knechten van uw heer en doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin die voor mij is en voert hem af naar Gihon. En dat Zadok de priester met Nathan de profeet hem aldaar tot koning over Israël zalven. Daarna zult gij mij met de bazuin blazen, dat is de shofar, de ramshoorn, en zeggen: de koning Salomo leeft. Dan zult ge achter hem optrekken en hij zal komen en zal op mijn troon zitten. En hij zal koning zijn in mijn plaats. Want ik heb geboden dat hij een voorganger zou zijn over Israël en over Juda. Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning en zeide: amen. Alzo zeggen de Heere, de God van mijn Heer, de koning. Zoals de Heere met mijn Heer, de koning geweest is, alzo zei hij met Salomo. En hij maakte zijn troon groter dan de troon van mijn heer de koning David. Toen ging Zadok de priester af met Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti. En ze deden Salomo rijden op de muilezelin van de koning David en geleidden hem naar Gihon. En Zadok de priester nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo en ze bliezen met de bazuin, de ramshoorn. En al het volk zeide: de koning Salomo leven. En al het volk kwam op achter hem, en het volk blies op fluiten, en verblijdde zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet. Hier eindigde de eerste lezing. Johannes 12, vers 12 tot en met 19, nog een geschiedenis, waarin wordt geroepen: de koning van Israël. Johannes 12, te beginnen bij het 12e vers. De volgende dag, een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw koning komt, zittende op het veulen van een ezelin. Doch dit verstonden zij discipelen in het eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, omdat ze gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander: ziet gij wel dat ge gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat hem na. Hier eindigt de lezing van de schrift. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Gemeente, rond de uitleg van de schriften zingen wij uit de Koningspsalm, Psalm 89. De psalm die verband houdt met de eerste lezing uit 1 Koningen 1, het koningschap van David. Wij zingen voor de prediking Psalm 89, vers 9 en 10. En daarna het 11e vers. Dus nu Psalm 89, het 9e en het 10e vers. De boeken van de koningen, gemeente, behoren volgens de Joodse indeling onder de profetische boeken. 1 Koningen hoort bij de zogenoemde vroege profeten. Want een koning in Israël heeft altijd een profeet in de buurt. En zo'n profeet komt ongevraagd, onverwacht, onaangediend het paleis binnenlopen, om de koning in klare taal te zeggen: hier zijn de woorden van de eeuwige aan Israël toevertrouwd. Daar is uw leven als koning, en die twee sporen op dit moment niet met elkaar. Dat moet dus anders met de uitoefening van uw koningschap. Vanavond eerst de geschiedenis van koning David en zijn opvolger Salomo. Dat gebeurt voor ons zo'n 3000 jaar geleden, om volgens geleerden precies te zijn in het jaar 961 voor Christus. En dan ook de geschiedenis van Jezus als koning, de tweede schriftlezing, zo'n bijna 2000 jaar geleden. En tenslotte, dat is het derde moment in de uitleg, hoe deze beide geschiedenissen op ons leven, hier en nu, betrekking hebben. Eerst, en de koning David was oud en op dagen gekomen. Zo begint het boek van de koningen van Israël. David, wie zal hem opvolgen? Dat is de vraag. En zoals vaak in de Bijbel horen we het verhaal, een vader had twee zonen. Daarover gaat heel het lange hoofdstuk 1 Koningen 1. Twee zonen. De oudste, Adonia, wacht niet tot hem de troon gegeven wordt. Hij laat zich tot koning uitroepen. Met veel ceremoniële omgeven, paarden, wagens, 50 mannen, lopend voor zijn aangezicht, Adonia de oudste van de twee. Twee zonen. De jongste, Salomo, moet wachten. En dan horen we van Bathseba, zijn moeder, en van Nathan, de profeet, en van Benaja, een legeroverste. En zij drieën herinneren de oude David aan een eens gegeven belofte, namelijk dat zijn zoon Salomo na hem koning zal zijn in zijn plaats. En David herinnert zich. Zadok, de priester, en Nathan de profeet en Benaja de legeroverste. Zij drieën moeten Salomo laten rijden op de muilezelin van David. Hem brengen naar de bron Gihon. Hem zalven tot koning over Israël. Blazen op de shofar, de ramshoorn, en roepen, leve de koning Salomo. En dan zullen ze met z'n allen achter Salomo optrekken, letterlijk, omhoog gaan naar het paleis. En Salomo zal op de troon zitten en koning zijn in de plaats van David. Want hij, de jongste, zal een vorst zijn over Israël en Juda. Een vorst, dat wil zeggen een echte voorganger. En zo gebeurt. Zadok en Nathan en Beraja laten Salomo rijden op de ezelin van de koning. Opmerkelijk. En daar letten we op. Deze ezelin, dit rijdier, is het enige teken van koninklijke waardigheid dat door David zelf rechtstreeks aan Salomo wordt gegeven. De ezelin van de koning. Je moet je dat even voorstellen. In contrast met de wagens en ruiters die Adonia begeleiden. En dan gaat het naar de bron Gihon. Die is er vandaag nog. Ten zuiden van de huidige oude stad van Jeruzalem, bij het Kedrondal, tegenover de oude Davidstad. Gihon is de levensbron van het oude Jebus, de vesting die David veroverde en tot hoofdstad uitriep en toen Jeruzalem noemde. De bron Gihon, die sinds de tijd van koning Hizkia door een onderaardse tunnel verbonden is met de vijver Siloam. Het is de levensader van Jeruzalem. Je kunt vandaag nog door deze watertunnel lopen, van meer dan 2500 jaar oud. Zoals ik dat onder meer gedaan heb met een van mijn kinderen. Gihon, bron van leven. Dus nog iets. De naam Gihon horen we al in het begin van de Bijbel, in het boek Genesis, als de naam van één van de rivieren die rond de Hof van Eden stroomt. Een paradijsrivier dus. Een stroom van levend water. En daar gaat Salomo naartoe. En als we het
letterlijk vertalen, dan wordt Salomo niet alleen naar die bron Gion gebracht, de levensbron van Jeruzalem, maar er staat eigenlijk in het Hebreeuws boven deze bron. Boven de levensbron Gion, daar wordt hij tot koning gezalfd. De priester Zadok neemt de horen met olie uit de tent. En bedoeld zal zijn de tent bestemd voor de ark des Heren. En hij zalft Salomo, giet de olie over zijn hoofd. Een gekroond hoofd, zeggen wij, dat is in de Bijbel een gezalfd hoofd. Nu is Salomo een gezalfde. Een Mashiach in het Hebreeuws, waar het woord Messias van is afgeleid. Christus. Een gezalfde des Heren. En dan klinkt de shofar, de ramshoorn. Het is dus geen bazuin, het is de ramshoorn, de shofar die nog altijd onder Israël wordt geblazen. Op beslissende momenten in de geschiedenis van het Joodse volk. Zo wanneer het volk wordt wakker geroepen, wakker geschud. Bijvoorbeeld als er een oorlog dreigt en het volk ter strijde wordt geroepen. Of als de feestdagen in aantocht zijn, dan roept de shofar het volk wakker. En hier, heel het volk roept daardoor, leve de koning Salomo. En al het volk trekt op, letterlijk optrekken. Vanuit het Kedrondal omhoog, de oude Davidstad binnen, achter de gezalfde koning. En dan klinken de fluiten mee, dan breekt de grote blijdschap door, zo groot dat, horen we, de aarde meedoet. En daarin kloven en barsten vallen in die aarde vanwege de vreugdekreten van het volk. En Adonia, de oudste. Straks zien we hem buigen voor Salomo. De oudste zal de jongste dienen. Adonia was niet gezalfd. Een vader had twee zonen. De ware koning is nu opgestaan. Dit is de geschiedenis van 3000 jaar geleden. En dan de geschiedenis, de tweede, die we hebben mogen lezen. En die zo begint. De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest, dat is het paasfeest, gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen ze palmtakken en riepen, de koning van Israël. Eeuwen later, weer een geschiedenis van een koning van Israël. Jezus, de zoon van David. Van wie tegelijk gezegd is, meer dan Salomo is hier. De zoon van David en meer dan Salomo is hier. Wat mag dat betekenen? Dat zouden we graag willen weten. Wat dat betekent, meer dan Salomo is hier. Daarvoor gaan we terug nog een keer naar het oude boek van de koningen. Want u weet, zo gaat het altijd. De schriften leggen elkaar uit. Als wij maar bereid en gereed zijn om te luisteren, om te ontvangen. In het oude verhaal van de koningen horen we, 1 Koningen 1 ook, hoe Benaja, de legeroverste, de militair dus, tegenover David de wens vertolkt, en we zien hem staan, de wens vertolkt dat de Heere de troon van Salomo groter zal maken dan de troon van David. Groter. Salomo. Maar waarin dan? En dan krijgt Adonia het later te horen, wonderlijk genoeg. Adonia, die zichzelf tot koning uitriep. Die krijgt het geheim te horen waarin de troon van Salomo groter zal zijn dan die van David. Adonia, die zichzelf bij voorbaat een grotere troon had toebedacht, maar hem niet kreeg. Adonia hoort, God maakte de naam van Salomo beter dan de naam van David. En zo zijn troon groter dan de troon van David. De naam van Salomo. De naam dus. De naam van de koning, dat is het geheim. En dat mag betekenen dat een ware koning ruimte geeft aan de naam van de Heere, de God van Israël. Daarin is hij groot. Als hij ruimte geeft aan de naam van God. Een troon is gewoon een stoel op zich. Een meubelstuk. Maar die troon is groter. Een getrouwer vertolker is van de naam des Heeren. Dus waarin is Salomo meer dan David? Ik probeer het zo te zeggen, zoals misschien een dichter het voor ons zou doen. Salomo is meer transparant als koning tot op de naam van God. Je ziet in de gestalte van Salomo en door die gestalte heen de naam van God. En nu terug naar het evangelie. Waarin is Jezus nu meer dan Salomo? Doordat Jezus transparant is tot op de naam van zijn vader. Volkomen transparant. Jezus verduistert in geen enkel opzicht de naam van God. En waarin blijkt dat in de geschiedenis die we gelezen hebben in het evangelie? Het blijkt vooral, en daarom het verhaal dat verteld wordt aan kinderen, en aan grote mensen dus ook, die dan als een kind luisteren, het blijkt vooral in het rijden op de ezelin. Daar kijken we dan naar. Zoals Salomo reed op een ezelin. Maar nu, in alle helderheid in het evangelie, zie uw koning, dochter van Sion, wees niet bevreesd, wees niet bang. Uw koning komt gezeten op het veulen van een ezel. En in die gang leest Jezus de schriften van Israël wakker, de profeten, met name de profetenwoorden van Zacharia de profeet, die het ooit gezegd heeft. Uw koning komt rijdend op een ezel. Niet op een strijdros, omgeven van strijdwagens, geen tanks en geen bommenwerpers, een ezel. En daarop de koning. Als een rechtvaardige, een tzaddik in het Hebreeuws, een rechtschapene en een zegevierende. Ja, zegevierend, overwinnend, maar dan als de koning bevrijder die zelf uit het angstgebied is opgewekt, het rijk van de dood, niet minder dan dat. En als een zachtmoedige. Dat betekent vroom en arm. Geen eigen grondbezit betekent het oorspronkelijk, de zachtmoedige. Een koning zonder land, rijdend op een ezel, het dier van de gehoorzaamheid. En zo heeft Zacharia gezien, ja werkelijk, zo vaagt hij de strijdwagens weg uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem, breekt hij de strijdboog en kondigt hij vrede af onder de volken en vestigt hij zijn heerschappij van zee tot zee, van de rivier tot de grenzen der aarde. Dit begrepen zijn leerlingen aanvankelijk niet. En wij, na zoveel eeuwen in de kerk, eigenlijk ook nog niet, nog altijd niet. Maar de schade, de kudde die zonder herder is, die loopt hem na. Zodat de leiders van het volk mokkend onder elkaar mompelen, zie de hele wereld loopt hem na. Dat staat zowel in het koningenverhaal als in het evangelie. Al het volk gaat Salomo achterna en heel de wereld loopt hem na. Joden en Grieken. De Grieken die even later komen vragen, als we doorlezen in het Johannesevangelie, de Grieken die even later komen vragen, we zouden Jezus wel willen zien.
Zo is de ware koning opgestaan. Dat kunnen we ook niet begrijpen. Vanwege die ezelin. De leerlingen begrepen het niet voor zijn opstanding uit de doden. Maar toen. Toen in het licht van die ongekende morgen van Pasen. En bij het ongekende licht van de geest van Pinksteren. Toen ging hun het licht op. De ware koning, de zoon van David. Meer dan Salomo is opgestaan. Want de naam, de niet uit te spreken naam van de eeuwige, die werd en die wordt in het koningschap van Jezus op geen enkele manier verduisterd. Integendeel, deze koning is volkomen transparant tot op de naam van God. En nu de geschiedenis van onze tijd, van ons eigen leven. Onze wereld. Met weer de afgelopen dagen de tanks en het geweld in beeld en de spanning. Hoe dat zijn zal in het Europa dat bestemd is om één te worden. Volkeren die hunkeren naar vrijheid, naar een eigen bestaan. De ware koning. Is die voor ons opgestaan? Vanavond gemeente eerst een herinnering. Die, naar ik geloof, op zijn plaats is. De eenvoudige vraag van het begin. De beginvraag. Koningen? Wat koning? Waarom een koning? Wel, zo begonnen we. De verhalen van de koning van Israël zijn profetische geschriften. En de profeten, zij roepen altijd het volk en ook zeker de koning terug naar de bron. En de bron, dat is met name, die is met name gegeven in de 5 boeken van Mozes. Wel de Torah genoemd, de 5 boeken van Mozes. Die bron, hoe staat het daarin met de koning? Wel, in de 5 boeken van Mozes is de koning nog niet opgestaan. Israël heeft van oorsprong immers geen koning in de woestijn. Wanneer later ze erom gaan vragen in de dagen van Samuel, dan voelt God dat aan als een afwijzen van hemzelf, als de enige koning van Israël. Wat zeggen de 5 boeken van Mozes? Dit: God is koning. Dat staat 2 geschreven in de 5 boeken van Mozes, en beide keren is het in een lied. Exodus 15 en Deuteronomium 33. Het lied: de Heere zal koning zijn voor eeuwig en altoos. De eeuwige, de almachtige. En wanneer Israël dit lied zingt, dan geeft het al lofprijzende te kennen dat het zelf een koningshuis van priesters mag zijn, een koninklijk geslacht, een heilig volk. Dan zit er namelijk niets of niemand tussen God en zijn volk, wanneer Israël dit lied zingt. Geen derde macht die het zicht op de naam van God belemmert en die het luisteren naar de woorden uit zijn mond bruut kan verstoren. En dat kan met het koningschap namelijk zo snel het geval zijn. Een koning die het volk niet langer doorzicht gunt op de naam van God, maar die alle aandacht voor zichzelf begint op te eisen, voor zijn eigen naam. En die verering dan natuurlijk ook met geweld afdwingt. God is koning. Gemeente, dat is vanavond het evangelie, de grote herinnering in onze tijd, in ons leven. Daarvoor zijn we hier gekomen, om dit meest eenvoudige mee te dragen de komende dagen. God is koning. Om niets anders gaat het. In de boeken van de koningen van Israël. Daarom is het een profetisch boek. De profeten herinneren aan dit bronwoord voor het leven van Israël en alle andere volkeren. In het leven van Salomo is dat in het begin transparant. Dan is er zicht op de naam van God als koning. Dat zien we vooral als we Salomo zien rijden op die muilezelin van David. Kijk, een koning die op een onopvallend gehoorzaam rijdier de naam van God hoog houdt. Maar in het leven van dezelfde Salomo dreigt ook de verduistering, als het uitgerekend Salomo is die de paarden in Israël gaat invoeren, die gaat rijden op paarden en strijdrossen. En dan verschijnen weer de profeten. En die profeten verschijnen ook als Salomo later een tempel gaat bouwen, een huis voor God. Dan zeggen de profeten: pas op. Voor je het weet wil je God opsluiten in een menselijk bouwwerk. En daarom wordt de tempel van Salomo gemeente in gebruik genomen tijdens de viering van het Loofhuttenfeest. Zodat dat huis van steen altijd herinnert aan de tent in de woestijn, het onderweg zijn. De naam van God, God die zelf woont te midden van zijn volk in een tent en die met zijn volk meetrekt. En dus niet dat we beslag op hem leggen, dat we een gebouw als het ware om zijn naam willen zetten, waardoor het zicht op zijn naam verduisterd en verdonkerd wordt. Dat niet. Gelukkig weet Salomo dat zelf ook als hij bidt bij de opening van de tempel en zegt: hoe zou dit huis u kunnen bevatten als zelfs de hemel en de hemelen der hemelen u niet kunnen bevatten? Salomo weet het waarom het Loofhuttenfeest is, de tijd van de tempel, wanneer die geopend wordt, de grote herinnering aan de woestijntijd, toen God in het tabernakel woonde in een tent te midden van zijn volk, toen God en mensen in tenten woonden, bewegelijk, wankel en broos, maar vooral afhankelijk wat de mens betreft, toen God alleen koning was voor Israël en geen koning op aarde zich daartussen kon schuiven. Dit, gemeente, is het evangelie. God is koning en hij regeert met zijn stem, door zijn woorden, door zijn woord, door zijn geest. Hij oefent gezag uit met de taal van de schrift, zodat een heel volk, een hele wereld hem kan volgen, niet hem begrijpen, wij begrijpen hem niet. Maar wel kunnen we hem volgen. Zijn stem neemt ons mee. En zijn woorden geven we ons gewonnen. Als de schriften opengaan, worden we meegenomen door zijn stem als koning. Dat is het geheim dat we in Jezus als koning mogen ontmoeten, gezeten op een ezelin, een mens onder de mensen, en daarin volkomen transparant tot op de naam van God. Zie, uw koning komt, gezalfd is hij. Ten slotte, gemeente, een herinnering tijdens de vakantie of juist niet, of nog niet, hoe dan ook. Een herinnering is dit ook bij het nadenken over de levensvraag. De vraag: wat is toch het geheim van het leven dat wij te leven hebben gekregen? Het leven als mens op aarde. En nu dus, tenslotte, een moment, ook heel persoonlijk. Het leven als mens op aarde is de roeping tot een koninklijk bestaan. Een koninklijk bestaan, werkelijk. Tegelijk springen onze tranen in de ogen. Vooral om het verschrikkelijke omgekeerde, om het bittere geweld, het misbruik van macht, de ontzaglijke ontluistering van het koningschap om ons heen en in onszelf. Een gevallen koningskind. En daarom de roep om de profetie, juist in onze dagen, dat het ware koningschap weer terugbrengt naar de bron. En in de kerk hebben we daarom zo'n schreeuwende behoefte aan die ware profetie. Dat de profeten tot spreken komen. Dat het laatste Bijbelboek niet gesloten blijft in ons midden. Om weer zicht te krijgen, helder zicht en klaar perspectief op het ware koningschap. Welnu, Jezus is ons voorgegaan. Als de meerdere Salomo. niet in tegenstelling met Salomo, maar in diens spoor, gezeten op een ezel, gebracht tot de levensbron, gezalfd om drager van de naam des Heren te zijn. Jezus is ons voorgegaan, als onze koning, die zich als een derde macht tussen God en ons leven, maar als degene die in ons een lied wakker roept, zoals eenmaal bij Israël in de woestijn, het lied God is koning. En dat lied kijkt uit naar de dag waarover het laatste Bijbelboek dan spreekt. De dag die zal aanbreken waarop God eindelijk als koning zijn, zo staat het letterlijk, het klinkt wonderlijk, maar zo staat het er letterlijk, de dag dat God als koning zijn tent zal opslaan bij de mens. Inderdaad, geen paleis, geen tempel, maar gewoon een tent. Om zo te wonen bij de mens. De mensen voor wie dan staat geschreven in het laatste visioen van de Bijbel, dat ze zullen heersen, hoe? Als koningen tot in alle eeuwigheid. Dat is het laatste wat over de mens in de Bijbel wordt gezegd. In het laatste visioen van Patmos. Ze zullen heersen als koning in alle eeuwigheid. En er staat niet bij waarover ze zullen heersen. Nee, een koninklijk leven leiden. Het leven van koningskinderen leven. Zoals in het begin de aarde bouwen en bewaren voor God. En de dieren een naam geven. En de naam van God zelf dragen op het voorhoofd. Voor ieder zichtbaar, bij wie ik mag behoren. Dat is het leven. Zoals het van Gods wegen gegeven is. En nu in de verkondiging van het evangelie ons wordt gegund. Dit is het leven, zoals het bedoeld is, een mens te zijn op aarde, transparant tot op de naam van God. Een koningskind dus. Lof zij Jezus Christus, de koning die waarlijk is opgestaan. Amen. We zingen Psalm 89, het 11e vers. Laat ons samen danken en bidden. Heilige God, Gij koning van Israël, koning van heel uw schepping, voor uw aangezicht buigen we ons, in verwondering dat Gij ons op deze zondagavond met uw eigen hand de schriften hebt geopend en ons doorzicht hebt gegeven op het ware leven. Dat Gij te midden van Israël uw Zoon gegeven hebt, waardoor het volkomen heldere zicht op uw naam in deze wereld is gegeven. Geef dat wij het niet verduisteren met ons bestaan. Maar we bidden u dat door uw geest wij wandelen mogen als kinderen van het licht, als koningskinderen op aarde. En gij weet, licht en duister, nacht en dag, ze zijn bij ons. En voortdurend zijn wij in strijd gewikkeld en dreigen ten onder te gaan. O God, help ons. Laat ons niet vallen in de handen van de koning van de afgrond, die nooit anders gewild heeft dan uw naam verdonkeren en verduisteren. Maar leid ons door de geest van genade en gebeden, door de komende dagen, wanneer Gij ze ons geeft. Gedenk uw volk Israël, de volkeren van deze wereld, heel uw schepping. Tot lof en glorie aan uw naam, die te prijzen is in alle eeuwigheid. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 138, het vierde vers, het laatste vers van Psalm 138. En wij van hier in vrede als dragers van de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.